Weet je nog dat we in het begin zeiden van ja, dat gaan we nu een keer niet alleen doen. We hebben al zoveel alleen gedaan in ons leven. En dat is aan het gebeuren. Zonder dat we al met de vrouwencirkels gestart zijn of zo, maar gevoeld van, ah, dat is hier een veld dat wakker wordt. Dat was daar al, dat veld. Dat wordt gewoon wakker. Dat raakt geactiveerd.
Ja. En veel van die reacties, we zouden ze een keer moeten voorlezen achter elkaar. Uitroeptekens, hoofdletters, eindelijk. Er zijn ook zoveel... het woord orgastisch komt een paar keer voor in de podcast, maar ook in de reacties zijn er echt orgastische reacties.
Zo'n van ontlading.
Yes, dank u.
Welkom bij Wijze Vrouw. Een podcast over het avontuur van het ouder worden als vrouw. In deze aflevering trek ik naar Brussel voor een ontmoeting met kunstenaar Rasa Alksnite, die een bijzonder project heeft lopen in een woonzorgcentrum. Komen mijn vriendinnen Barbara Raas en Kathleen Melis op bezoek om het te hebben over rituelen? En vraag ik Agnès Pauwels de kleren van het lijf. Zij heeft al 20 menopauzejaren op de teller staan en deelt een paar verrassende inzichten. Dit is de 6e en laatste aflevering van Wijze Vrouw. Zusterschap. Hey jij daar. Wijze vrouw.
Wijze vrouw.
In wording.
In wording.
Onderweg. Het is eenzaam soms.
Ik weet het.
Het is verwarrend.
Vervelend.
Sputterend. Een onbekend pad doorheen een donker woud.
Niet altijd.
Niet voor altijd. Uiteindelijk, komen we bij de rand van het woud.
Komen we bij de rand van het woud. De vallei komt in,
zicht, badend in een gloed van prachtig licht. Het landschap zingt.
Welkom,
wijze vrouw. Je bent niet alleen. Wij zijn een veld van wijze vrouwen. Een land van hoop. Een plek van troost. Een oord vol wilde plannen. Ik ben op bezoek bij Rasa Alksnite. Zij is kunstenaar en heeft op dit moment een heel bijzonder project lopen in een woonzorgcentrum, op een afdeling voor mensen met dementie.
Wij mogen geen foto's trekken van mensen met dementie, omdat ze kunnen geen toestemming geven. Maar soms trek ik foto's van mensen met dementie, omdat de moment is zo ontzettend mooi is. En ik weet dat ik die foto's kan nooit tonen aan niemand. Dus ik zoek op andere manieren hoe moet ik die foto's, die portretten, die oude mensen, die rinkels naar buiten brengen. Dus ik ganse zomer nam ik zo minstens 2 uur per dag om 1 portret met de naald cross-stitchen.
Rasa ondervond dat intensief bezig zijn met dit handwerk erg heilzaam voor haar is in deze periode. Ze zit in het midden van de perimenopauze en heeft net een relatiebreuk achter de rug.
Het is een solo-tijd, omdat ik wil ook solo zijn. Ik wil niet met niemand praten, ook als je bezig bent met jouw handen. De meeste mensen laten jou met rust. Maar die tijd te nemen om die portret te naaien, het is een super therapeutische parcours voor mij geweest. Daar is zoveel kracht in die tijd te nemen en iets doen met jouw handen of zelfs niks doen met een koffiekopje in de tuin te zitten en naar iets te kijken. Wij onderschatten hoe sterk dat is. Ik denk met elke steek heb ik iets van mijn moeilijke emoties weggehaald. Het is echt zo. En ik besefte dan dit alleen als die foto bijna klaar was. Omdat je kan zien en je kan echt aanraken. En dan voelt voor mij, ik voel zoveel lichter. Omdat ik heb alles precies in die werk gestoken. Dus die tijd nemen om zulke dingen te doen, het is gewoon bijzonder interessant.
De voorbije zomer was ze in Litouwen. Ze werkte er verder aan de genaaide portretten. Ze kocht er per ongeluk het verkeerd soort garen, wat betekende dat ze de vele meters draad manueel op bolletjes moest wenden.
En ik dacht, oké, ik zal het snel doen en dan ben ik voorbij. En echt, het duurt mij die 4 weken, zo enkele, ik ga nu tonen, hoeveel heb ik in 4 weken gemaakt. En dat was echt, dus ja, ik heb zoveel bolletjes gemaakt in 4 weken. Echt? En het is alles.
Zes bolletjes.
Ja. Maar prachtige kleuren.
Ja.
Maar dat was echt, en alles ging in de knoop. En dan voor mij was zo'n metafoor, dus op één kant op de stoel ligt zo'n mooie draad. En dan in de andere hand die klein bolletje dat ik moet in elkaar steken. En dan als korter jij komt naar die mooi liggende draad, daar is zo'n knoop. En de meeste van de tijd was ik bezig met die knoop uit te halen. En dat was voor mij, dat is zo als leven. Kijk, dat, alles wat ik maak, dat is oké. Dat is al dat verleden, dat ik heel mooi in een dingetje doe, dat is, ik kan in de kast ergens steken. Maar daar ligt dus een mooie toekomst. Maar de realiteit is die knoop. En af en toe is het echt onmogelijk om uit te halen. Ik moest echt doorknippen. Ik moest. Ging het gewoon niet. Dus ja, ik vind die metaforen dat als je tijd neemt en om die dingen te doen, dan kom je met die beelden ook en met die metaforen voor zichzelf. En dat helpt. Dat helpt om vooruit te gaan. Dat helpt om ook in een andere perspectief alles te nemen. Ik weet dat, oké, de verleden is nu in de kast. Daar ligt toekomst. En die knoop, oké, ik zal die oplossen. Op een of andere manier, ik zal die oplossen. Omdat ik ben mens, ik kan het. En dat geeft hoop, vind ik.
Sommige dingen moet je alleen doen. Transformatieprocessen zijn persoonlijke processen.
Je kan die dingen doen alleen, niet met iemand samen. Als je met iemand samen bent bezig, dan gaat het ook over iets anders. Ja, dus die tijd te nemen om alleen te zijn, ook wandelen, daar is ook heel veel kracht in, vind ik. Die tijd te nemen om een bepaalde pad af te leggen en jouw lichaam door te bewegen, dat doet ook iets met jouw hoofd. Dat geeft ook nieuwe ruimte, nieuwe lucht. En ook die beelden dat je ziet, dat is toch... Wel, ik werk met beelden, dus voor mij dat is altijd belangrijk. Ik ga op pad en dan, oh, zo'n fantastische boom. Ik ga rondstaan en, oh, zo mooi. En ja, mijn dag is gemaakt. Makkelijk. Ja.
Het werk in het woonzorgcentrum heeft Raza's kijk op een aantal dingen radicaal veranderd.
Dat is toch... Lessen dat je zal niet in een boek krijgen. Je moet het zien. Je moet het zien dat je kan nog steeds oud worden. En met zoveel schoonheid en zoveel ja, goed humeur en geluk. Zelfs af en toe is heel triestig. Maar ik denk, triestig zijn is niet noodzakelijk ongelukkig. Ik denk, af en toe verwarren we die dingen. Het is oké om triest te zijn. Het is oké om zacht te zijn. En fragiel te zijn. Het is oké om te wenen. Het is oké om te... Ja, triest zijn. Dat maakt ons niet minder hoe, vind ik.
Perimenopauze is intens leven, zegt Rasa.
Het is zo'n kracht. Dat je kan iets zo binnen te krijgen. Dat iets kleinste ding jou kan zo raken. Dat kan jou of heel blij of heel triest maken. Dat is toch ook... Ja, misschien moeten wij bekijken als zo'n superheroïne. Wij hebben dat nu. Wij kunnen het. Ja, dus ik denk dat zit in die kleine woorden soms. Ja, dat is een begin, maar het is een nieuwe leven, een nieuwe perceptie, een nieuwe mogelijkheden voor een vrouw.
Ja.
Waar je kan recht staan en eigenlijk doen wat je wil doen.
Terug in Gent krijg ik 2 vriendinnen op bezoek. Kathleen Melis is procesmanager bij de Sociale Innovatiefabriek. Barbara Raas is bezielster van Beyond the Spoken, een werkplaats voor niet erkend verlies. Kathleen was 4 jaar geleden de eerste in onze kring die met menopauze werd geconfronteerd.
In de eerste aflevering vertel ik over een vriendin die in de menopauze was gedonderd. Sorry dat ik het zo oneerbiedig uitdrukte. En dat dat voor ons allemaal een shock was, want je werd de eerste in onze kring. Wij wisten allemaal niks over perimenopauze. Wij menstrueerden allemaal nog. Of hadden een hormoonspiraal en wisten het niet goed. En ineens, dat was zelfs hier in dit huis, hè, werd je even gaan bellen om je bloeduitslagen te horen.
Mm-hmm.
En kwam je bleek terug binnen met de boodschap. Zegt u schrap, ik ben in menopauze. Dus het is raar, want... Allee, het was eigenlijk dat ik daar bijna een stuk had overgeslaan. Een beetje...
Ja, dat wist ik zelfs allemaal niet, want ik wist er echt niks van. Ik begreep er ook niks van. Ik voelde me gewoon al heel lang heel slecht. En dan als ik hoorde menopauze, ja, ik viel maar... Allee, je kunt niet hoger uit de lucht vallen dan dat ik ben gevallen. Ik wist echt van niks. En dat verklaarde veel, maar die middag verklaarde daar nog niks. Hè. Ik was echt gewoon in shock. Hey, we zaten hier ook maar een beetje van, oké. Ik was echt, ik wist van niks, maar jullie ook niet. Hè. Medisch kon ik eigenlijk echt nergens terecht. Nergens. Hè. We hebben een hele goede huisdokter, maar ja, die beschouwde dat gelijk... Ja, die gaf mij weinig informatie of die had gelijk niet door dat ik informatie nodig had. Ja, de gynaecoloog, dat was 2 keer 5 minuten. Echt niks van info. Ik was zo zelf aan het lezen, maar dat was eigenlijk ook maar eenzaam. Ik had eigenlijk het meeste aan jullie, maar ja, jullie wisten ook wel van niks. Maar zo was het eigenlijk een beetje een zoektocht samen. Hè. En dan zeiden jullie, oké, we gaan een ritueel voor u doen. En dan hebben jullie dat gedaan.
Ik weet nog dat ik bijna, bij wijze van sketch, ik schaamde mij nu een beetje over. Ik had een brief geschreven aan u en ik had eigenlijk, ja, om te lachen, alle klachten die ik kon vinden van menopauze opgelijst. En dat was een schrikbarende lijst, maar echt van urineverlies tot weet ik veel, maar echt 2 A4's vol, denk ik. En ik stak er een beetje de draak mee. Ik nam het eigenlijk nog altijd niet zo serieus dan. Maar we hebben toch dat ritueel gedaan. Ja, Barbara, jij bent bezig met rituelen, dus ik weet wel nog dat we al redelijk snel het idee hadden. We gaan dat hier niet, we gaan dat hier niet zomaar laten passeren. Zo'n groot moment in een mensenleven.
Ja, ik vond het eigenlijk wel een hele schone dag. Op zich, wat ik in mijn praktijk doe, is eigenlijk afscheidsrituelen maken. Maar elke overgang is gewoon een afscheid ook. Van een ene fase naar een andere fase. En eigenlijk is dat toch heel bizar dat wij voor al die grote overgangen, hè, de 6 naar 7 jaar en dan naar de puberteit en communiefeesten en lentefeesten en zomerfeesten creëren, maar dat we dan voor deze overgang gewoon niks hebben. En ook niet in de... bij de traditionele rituelen of de katholieke rituelen. Dus was dat fijn om eens na te denken hoe dat de structuur die ik anders gebruik voor een afscheidsritueel, of dat ik dat kon toepassen op de overgang van deze fase naar wijze vrouw.
En dat heeft eigenlijk een vaste structuur?
Universeel hebben alle rituelen een vaste structuur die dat ons lichaam eigenlijk herkent. De eerste fase is eigenlijk de separatie. Dat wil zeggen dat je degene voor wie dat je het ritueel doet, afscheid van de rest van de groep. Dus wij, Kathleen is later toegekomen, wij hebben het ritueel voorbereid. Wij, de participanten, de vriendinnen. En zij is later erbij gekomen. De tweede fase is dan de transitie. Dus daarin helpen we haar doorheen die overgang. Dat is een beetje een liminale fase. Dat is ook moeilijk om daar woorden voor te vinden. Maar daarin worden vooral eigenlijk de codes en het vertrouwen voor de toekomst doorgegeven. En dan de derde fase is de reïntegratie. Namelijk dat je wordt opgenomen in de gemeenschap, in je nieuw statuut. En dat dat erkend wordt en gezien wordt. Dat die nieuwe fase gevierd wordt en geëerd wordt. En die drie fases hebben we wel 10 in de namiddag met Kathleen doorlopen.
En hoe heb jij dat beleefd?
Ik voelde me heel slecht. Eigenlijk achteraf gezien heb ik al een jaar, misschien langer. Na die eerste shock hier, toen ik de diagnose... Wat een verschrikkelijk woord eigenlijk. Toen ik hoorde dat ik in menopauze was. Eigenlijk heeft het al gezorgd dat ik me direct beter begon te voelen. Omdat ik veel dingen kon plaatsen. Want ik was vooral emotioneel, zat ik gelijk in een orkaan. Maar dat maakte dat ik dat wat meer kon plaatsen. Dat er wel wat wind ging liggen. En die dag heeft er... nog meer voor gezorgd. Van echt te gaan in te staan, van dat te helpen ervaren. En dan van te mogen voelen, dat mijn vriendinnen er waren voor mij, dat jullie er waren. Want vooral dat tussenstuk, de transitie, dat hebben jullie heel zacht aangepakt. Heel lief, heel lichamelijk. Dat zijn dingen die inwerken, hè. Het is niet dat je direct weet wat dat betekent, maar ja, dat is gewoon gebeurd. Dat zit in mij, hè. Ik draag dat mee. Dus dat heeft echt veel kalmte heeft dat gebracht. En vooral, ja, ik stond er eigenlijk wel echt alleen voor. En dan ineens niet meer, eigenlijk, hè.
Een van de quotes die mij doorheen de podcast erg is bijgebleven, is die van Hannelore Matthäus. Wij zijn cyclische wezens die gedwongen worden om te leven in een lineair systeem.
Dus ja, we hebben ons geconformeerd naar die mannelijke systemen. Mm-hmm. En gans de wereld is er nu getuige van dat excess daarvan. Mm-hmm. Dus en er komt nu een soort ommekeer. Mm-hmm. En het is tijd om dat vrouwelijk systeem meer te omhelzen, zonder dat dat een zwaktebod is. Integendeel, hè, het gaat voor iedereen beter zijn, voor de mannen in kluis.
Ja, want dat is heel de kwestie met hormonen of niet. Hè. Of is de menopauze eigenlijk lastig of niet? Ja, de menopauze is lastig als we willen blijven kunnen doen wat de maatschappij van ons vraagt. Maar als de maatschappij zou doen wat dat ons lichaam van ons zou vragen, ja, dan zou het minder lastig zijn. Dan heb je misschien minder hormonen nodig of andere. Allee, ja, niet zo extreem. Hè. Ja.
Het is misschien een te fel statement om te maken, hè? Maar je kunt erop voortbouwen en zeggen, en dat adresseert misschien ook de grote problemen die we nu hebben, hè, in de samenleving. Het gaat misschien te ver, hè?
Maar nee, dat is het helemaal. Het gaat over heel het systeem, heel de samenleving, alle instituten die veel te ver weg zijn gaan van de natuur. We moeten terugkijken naar wat zijn de antwoorden in de natuur, want daar liggen de echte antwoorden. Hè? En ja, we moeten ons systeem meer aan ons aanpassen in plaats van wij aan het systeem. Hè? Ja. Ik denk dat die woede daar ook voor helpt.
Dat was grappig. Je waren hier een paar weken geleden. Ja. Ik was juist over die woede. Dan ging het er altijd over. En de research dat ik aan het doen was, dat was indrukwekkend om te zien. Om dat zo te zien bovenkomen. En dat was echt indrukwekkend om bij u te zien. Omdat ik het ook heb, maar dat van mijn eigen niet herken. En je beseft dat niet. Dat wordt niet aanvaard. Hè? Mm. En elke aparte vrouw die ik interview, hè, heeft het daarover. Over ontzettend boos zijn. Mm. En over oude pijn en oud verdriet. En boosheid die er nooit is mogen zijn, die bovenkomt.
Maar dat is het transformatieritueel, hè? Want die boosheid, eerst komt die daar, maar gelijk een puber. Allee, maar echt. Allee, je bent woedend over alles wat je niet moet woedend zijn tegen je man, tegen je kinderen, tegen jezelf, over kleine dingen, tegen je collega's. Maar heel de menopauze is een uitnodiging om aan jezelf te beginnen werken. En als je die uitnodiging aangaat, dan wordt die woede een kracht. En dan kunnen ze richten tegen de dingen die het verdienen. Dan kunnen ze gebruiken om in te zetten, ja, voor maatschappelijke transformatie. Ja? Ja. Maar eerst moet ze even onder controle leren krijgen.
Zijn ze dat al? Hoe is het met de woedecontrole?
Ja. Ja. Ja, ja. Ik heb een paar keer echt dingen kapot gegooid. En ja, echt razend. Hè? Dat deed ook wel deugd. Maar het was wel compleet, want terecht moest men iedere keer verontschuldigen achteraf.
Normaal, maar dat deugdoende is toch ook wel het teken dat wij dat dan dus nodig hebben. Hè? Dat er wel iets moet schoongemaakt worden. Of,
Ja, maar de schoonmaak zit erin van die boosheid wel te gaan onderzoeken. Een beetje wat Eva zegt, welke oude pijnen liggen eraan, welke oude verdriet. Je moet er echt in durven gaan. Ja. En als je... Ofwel ga er niet in en dan maakt dat alles rond je kapot. Er zijn ook veel scheidingen en zo. Of je wordt bitter, dat gebeurt ook. Hè. Ofwel ga er echt in, ja, met innerlijk werk. Dat is de hard way. En dan wordt het een kracht. Hè. Ja.
Barbara begeleidt in haar praktijk regelmatig afscheidsrituelen.
Als ik denk aan de vrouwen die met mij geweest zijn, voor een ritueel daar rond, zijn er eigenlijk een paar dingen die altijd terugkomen. En dat is toch ook dat die afscheid willen nemen van een soort opgelegde prestatiedruk. Van te moeten, altijd te moeten. En dus ook nog van die generatie voor ons, die misschien zelfs nog veel meer dan ons in het gareel geduwd werd. En moest en alleen maar gezien en erkend werd als ze iets bereikten of als ze goede punten hadden op school of als ze... En dat zodanig in hun systeem zat dat die zo zich zijn blijven gedragen en dan natuurlijk tegen die muur lopen en dat het mooiste cadeau dat de menopauze aan hen geeft is die totale bevrijding van niet meer te moeten en gewoon te mogen zijn.
Dat is dus echt, hè? Uw lichamelijke kwalen zijn zo fel dat je eigenlijk zonder hormonen vaak niet meer kunt doen wat je moet doen. Hè? Dus heel veel burn-outs, heel veel depressies. Het is gewoon eigenlijk het ritme dat de maatschappij ons vraagt te hoog. Zeker omdat als kinderen ook nog bij ons wonen. Het is gewoon te veel. Maar ja, dat is een cadeau, hè, dat je lichaam niet meer kan. Dat is geen ziekte, dat zijn geen kwaaltjes. Dat is je lichaam dat niet duidelijker dan dit... superduidelijk tegen je spreekt van nee, je kunt het niet. Je moet stoppen in plaats van je moet verder. Ja, en inderdaad, als je dan stopt, omdat je wel moet stoppen en voelt dat je dus ook kunt stoppen eigenlijk, dat je kunt beslissen van te stoppen. En dan komen al die dingen, al die moeilijke dingen, gelijk die woede, gelijk die kwaaltjes. Ineens wordt dat een kracht, wordt dat een diep innerlijk weten van ja, wat je eigenlijk zelf wilt en wat je wel kunt en wat je niet kunt. En vroeger waren wel zo een paar oudere vrouwen, zo platte Gentse, die zo al goed in het leven gearriveerd waren, die zich zo voor niks niet meer geneerden, waar ik echt mij goed bij voelde, welkom bij voelde. En die dat echt uitstraalde van... hier, te nemen of te laten, dit ben ik. En dat voel ik nu dat bij mij ook komt. Zo. Al die kracht zit allemaal in hun buik en alles is goed, helemaal gelijk dat je zei. Alles is perfect. En als het voor iemand anders niet goed is... dat is niet zo erg. En dan kun je beginnen liefhebben eigenlijk, hè.
Isabelle en ik hebben doorheen deze reeks vooral met vrouwen gesproken die in onze eigen leeftijdscategorie zitten, tussen de 45 en de 55. We gaan op zoek naar iemand die al wat wijze vrouwenveren op haar hoed kan steken.
Hey.
Agnes Pauwels wordt binnenkort 69.
Ik heb lang in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt, 36 jaar. Ik ben therapeute, psychologe en ik heb een praktijk gehad. En nu is dat in een uitbollende fase, maar af en toe heb ik ook nog gesprekken met mensen.
Agnes moet al eens goed nadenken als ik haar vraag naar haar ervaringen van perimenopauze en overgang, nu zo'n 20 jaar geleden. Ze herinnert zich wel dat er op een bepaald moment werd vastgesteld dat ze ernstige bloedarmoede had.
Daarvoor had ik hevige menstruatiebloedingen. Ik vond dat heel lastig ten opzichte van mijn toenmalige partner. Maar ik vond dat zelf ook heel lastig. Je gaat op reis of je gaat ergens weg. Het is gewoon ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. Die gynaecoloog waar ik bij was, dat was een man. En die zei toen van... ja, we kunnen ook een hysterectomie doen. Dan zei hij van de eerste keer van alles vanaf. En ik dacht, wacht. Dit ga ik niet zomaar laten gebeuren. Ik ben van gynaecoloog veranderd. En eigenlijk heeft zij mij begeleid naar de menopauze toe. Zij heeft dat eigenlijk heel rustig aangepakt. Ja, ik was ook blij dat ik bij een vrouw terechtkwam, dat ik dat kon uitleggen. En eigenlijk heb ik geen ondersteuning gehad van medicatie. Heb ik die overgang heel natuurlijk gemaakt. En zijn die maandstanden eigenlijk vanzelf weggebleven, geleidelijk aan. Ben ik zo op die manier terechtgekomen in een periode zonder menstruatie. En ik vond dat wel een hele opluchting. Dat was ook wel zalig. En ik heb nadien ook nooit geen last meer gehad van bloedarmoede. Dus we vermoeden dat dat echt wel de oorzaak was, die hevige bloedingen.
Nu is er nog een heel interessant stuk. Je hebt zo wat dingen verteld tot aan je 50. En dan heb je ondertussen al bijna 20 jaar erbij. Kun je iets vertellen over die periode? Zijn ze er dan gewoon door op een bepaald moment en is het klaar? Of?
Goh, ja. Ik vond dat aan mijzelf, maar dat is dan heel persoonlijk, dat dat mij veel vrijheid gaf, dat ik zo van die menstruatie af was. Omdat ik daar toch ook wel ja, veel ongemakken van had. En dat verdween geleidelijk aan. Dat is zo wat op fysiek vlak.
En was dat geen afscheid ook? Of had je ook niet het gevoel van, nu ben ik oud? Was dat iets om afscheid
eigenlijk niet. Allee, het is zo precies alsof ik dat nu zomaar de laatste tijd mij een beetje realiseer. Nu dat ik naar de 70 ga. Dat ik zo begin te denken in termen van, oké, we gaan zo wat die laatste fase misschien in. En de tijd die komt is nog wel beperkt. Maar zoals ik het mezelf nu hoor zeggen, vind ik dat precies ook niet zo heel erg. Dat is nu ondertussen ook 8 jaar geleden, dan ben ik verhuisd. En dan heb ik een grote opruim gedaan. En dan ben ik ook heel veel zaken tegengekomen van alles wat ik al meegemaakt heb in mijn leven. En dan dacht ik, maar amai, er is al zoveel gebeurd in mijn leven. Allee, er zijn ook heel veel mooie dingen gekomen. Er zijn ook heel veel moeilijke dingen geweest. Maar ik heb doorgaans, zijn er weinig dingen waar ik eigenlijk spijt van heb. Dus als ik daarop terugblik, dan heb ik zowel een gevoel van eerder van dankbaarheid, van ik heb eigenlijk al veel gekregen. Ik heb niet een bucketlist van dat en dat en dat en dat zou ik nog willen doen. Dat heb ik niet. Er komt een fase aan, de fase van de waarheid. De fase voor ruimte voor de waarheid. Je krijgt meer ruimte omdat de kinderen groot zijn, omdat ja, de zorg voor die ouders zijn er minder. Waardoor dat je ook meer ruimte hebt om echt met je eigen leven bezig te zijn en na te denken over van, ja, wie ben ik eigenlijk? Allee, ik vind dat dat ook een proces is dat nooit stopt. Ja, ik vind zo de groei, en dat is zeker bij mij ook gekomen 10 jaar geleden pas, dat ik zo echt gekozen heb voor mezelf, dat er zo een moment geweest is in mijn leven dat ik dacht van, oké, als ik echt mezelf de ruimte wil geven om helemaal mezelf te kunnen zijn, dan moest ik een superbelangrijke beslissing genomen hebben, waar ik veel moed voor nodig had. Dat was ook het stoppen van een relatie. En ik heb die moed ook gehad, waardoor ik het materieel minder comfortabel heb, maar ja, wel gelukkiger ben. En allee, ik merk dat ook in gesprekken met andere mensen die ook ouder worden of die al langer in een relatie zitten of die vastzitten in een relatie. Voor sommige mensen is het precies allemaal al voorbij en hebben ze de moed niet om voor zichzelf te kiezen, als ik dat zo mag noemen. En ja, blijven ze ook wel wat met frustratie zitten of raken ze verbitterd. En allee, ik vind dat zo jammer eigenlijk. Ik vind dat super jammer. Als ik de kans krijg, dan probeer ik daar samen met die mensen even bij stil te staan. Zo van, denk eens goed na wat je eigenlijk echt zelf zou willen. En er zijn altijd veel hindernissen te nemen of er zijn ook altijd veel weerstanden of dingen waar ze mee rekening willen houden. Maar allez, daar kritisch naar kijken en durven kiezen voor jezelf, wat dat allez, voor mijn generatie denk ik echt niet zo gemakkelijk is. We zijn ook opgevoed met, je moet er zijn voor de anderen. En dat staat ook prioritair. En ik vind dat fantastisch. En ik zeg ook altijd tegen mensen van, kijk, eigenlijk is dat fantastisch dat je goed kunt zijn voor een ander. Je kunt daar heel veel plezier aan beleven. Maar als je goed bent voor een ander ten koste van jezelf, dan ga je dat niet lang volhouden. Dan komt daar ook een einde aan. Je moet ook de ruimte durven nemen om goed te zijn voor jezelf.
Over die relaties. In deze leeftijdsfase dat ik nu zit, is het zo verleidelijk om dat een beetje oneerlijk te vinden. Hè? Het lijkt alsof er een decalage is even tussen wat vrouwen op dat moment op hun pad krijgen. En bijvoorbeeld bij Leen Steyaert, die in de eerste aflevering zit. En die zei dat ook vlak af. Hè? Dat is gewoon echtscheidingen troef hè, in die fase. Dus veel relaties kunnen dat gewoon niet aan. Hè? Dat die vrouw zich ja, ten eerste fysiek al die omwentelingen doorstaat. En moeilijk is op emotioneel en psychologisch gebied. Heb jij daar een beetje zicht op?
Als ik daar zou naar kijken, dan zou ik dat ook weer redelijk breed bekijken. En niet puur en alleen van wat is er daar, wat gebeurt er daar in die menopauze bij die vrouw, hè, waar die man misschien dan op dat moment niet hetzelfde voelt dan wat die vrouw op dat moment voelt. En misschien ja, daarop vooruit wil lopen of daar weinig rekening mee houdt of daaraan voorbij gaat. Dat zou wel kunnen, maar ik denk dat je dan de relatie ook weer in zijn geheel moet bekijken. En ik denk, ja, als er een goede basis is, als er een goede communicatie is, als er openheid is en als er daar ook aandacht voor is, als er vooral nieuwsgierigheid is, dat vind ik eigenlijk ook zo superbelangrijk, dat die nieuwsgierigheid ergens kan blijven tussen mensen die elkaar al lang kennen, die misschien elkaar al door en door kennen. Maar dat zie je vaak dan in relaties. Dan wordt zo het gedrag of wat er gaat gezegd worden, wordt al voorspelbaar, waardoor dat er hoe langer hoe minder gezegd wordt. Maar waardoor dat je ook niet meer weet wat gaat er eigenlijk om in die andere persoon. Dus ik denk, als die basis er is en die nieuwsgierigheid blijft en je kunt die blijven aanwakkeren naar elkaar toe, dan zie ik daar eigenlijk niet zo'n groot probleem in. Uiteraard, ook dat lichamelijke, dat kan op zich ook wel veranderen, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat dat seksueel ook weer veel gaat veranderen. En dan zie ik daar alleen maar een positieve evolutie in, eigenlijk. En zeker niet het stoppen van seksualiteit, wat wel veel voorkomt in relaties, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Integendeel, zou ik durven beweren.
Ja, maar kan je daar meer over vertellen? Over dat integendeel, want dat klinkt wel... Omdat, ja, je hebt hetgeen dat we voorgeschoteld krijgen, is anders, dat je hormonen gewoon zakken, dat je simpelweg veel minder zin hebt, dat je veel droger wordt, en ook dat beeld dat geschetst wordt, dat is dat daar van binnen heel broos, droog wordt, dat je wondjes krijgt, dus dat pijn doet, dat niet meer leuk is. Je krijgt zo'n soort van horrorbeeld voorgeschoteld, en dan als saus er bovenop, maar het is niet erg, want je hebt toch geen goesting niet meer. Terwijl, ja, maar dat is echt waar. Dat zijn al verschillende gezegd. En voor mij is dat een beetje beangstigend, omdat dat zo belangrijk is in mijn relatie. Voor mijzelf, maar ook echt in mijn relatie. Omdat we niet zo gemakkelijk matchen in het samenleven, is dat altijd een heel belangrijke verbinding geweest. Dus ja, als ik dan te horen krijg van... Binnen een paar jaar is dat gedaan, dan denk ik soms van... Oei, maar gaan onze relatie dat dan wel overleven? Want,
Ik vind dat eigenlijk wel jammer dat dat zo op die manier wordt voorgeschoteld. Omdat ja, dat beïnvloedt ook mensen natuurlijk. Hè? Terwijl dat zeker niet in alle relaties zo is. Ik ken ook mensen van mijn leeftijd, zelfs ouder, die nog een heel actief seksueel leven hebben. Maar die daar ook aandacht voor hebben. En die dat ook... Ja, bewust willen onderhouden. Ik denk dat onderhouden eigenlijk ook wel een hele belangrijke factor is. En als je dat met twee verder ook wilt, ja, dan denk ik dat dat goed is voor je immuniteit, dat dat goed is voor je relatie, dat dat gezond is ook. Ik herken zeker bij mezelf dat ik nog genoeg appetijt heb. Ik kan dat ook heel erg missen, bijvoorbeeld, als het er niet is.
Onlangs stond er een interview in de krant dat Agnès erg is bijgebleven.
Ik vond dat zo mooi en voor mij was dat ook wel een stukje herkenbaar. En dat ging eigenlijk over een actrice, Ineke Swaneveld, en over een schrijver, Peter Muller. En die man was 81 en zij was 75 toen ze elkaar ontmoetten. Ze werden stapelverliefd, kalverliefde op een oude boerderij. Maar dat is fantastisch om dat te lezen. Terwijl na 2 jaar heeft ze hem wel moeten loslaten, want 2 jaar later is hij overleden. Ja, hij was al 81. Maar die waren verliefd gelijk pubbers. En vooral, wat er in dat interview vooral benadrukt werd, is hun seksualiteit. Ze hadden zo'n enorme fysieke aantrekkingskracht ten opzichte van elkaar. Ze waren ook allebei alleen en ze waren maar een aantal maanden samen. Ze zijn getrouwd en ze hadden een fantastisch seksueel leven. Ik zou daar wachten. Ga eens kijken of ik daar dingetjes... Ja, ik vind dat mooi geformuleerd eigenlijk. We waren allebei vrij, vrij van zorgen, vrij van verplichtingen. We hoefden achter niemands karretje meer te lopen. Die zorgeloosheid maakte dat we zo hevig verliefd konden worden. We speelden klant en kapster in een nudiste kapsalon of we zaten op een bankje in het park en dan zei hij, ik ga je straks ordentelijk neuken. Wow. Dat is toch fantastisch?
Ja.
Ja. Ah, wel, voilà. Dus ook dat bestaat.
Isabel en ik hebben afgesproken in Huize Magisch, een badhuis in Gent. We vieren het einde van dit bijzonder podcastavontuur.
Grappig. Het is begonnen ook, hè? En die zweet het.
Ja.
Bijna een jaar geleden.
Het is waar. Het is waar. Het is nogal een boog dat we gemaakt hebben, hoor. Maar wel ook content. Het heeft mij wel geholpen ook. Zo ben ik er beter aan toe dan toen. Toen had ik eigenlijk nog niet goed door, hè. Hoe dat eigenlijk was. Ik dacht van, ja, wauw, we gaan hier van alles doen.
Maar ja, ik ook niet. Ik ook niet. Weet je nog dat we dachten van, er is totaal niks aan de hand, want we menstrueren nog. We gaan zorgen dat we voorbereid zijn tegen dat het begint.
We gaan iets maken over iets dat daar ergens in de verte ons te wachten staat.
Ja. Toen bleek dat we gewoon volop inzitten. Ja.
Maar ja, dus wij hebben er alles in dit aan gehad, hè?
Ja, zeg, absoluut.
Vroeger dacht ik, je wilt gewoon zo lang mogelijk niet in menopauze zijn. Maar nu denk ik dus echt, bring it on, hè. Het zal effectief een opluchting zijn om er te geraken. Wat Anne de Wit, de gynaecoloog, zei in de eerste aflevering, dat ik toen echt niet kon geloven, maar nu begin ik dat echt te begrijpen ook. Ja. Want mijn cyclus is superkort en wordt heel intens, dus ik zit daar dus echt met... Ik zit nu in die fameuze versnelling naar die overgang toe. Ja. Dus het is seatbelts on en... Ja.
No way back, hè. Nee. Moest je mij vragen wat blijft drangen, Isabel, dan is het één zinnetje van Lieve Galle dat zo alles een beetje vat voor mij. Zij zegt gewoon het vlak af, cut the crap. En daar past alles voor mij zo wel een beetje in.
Het is waar, dat is een zinnetje dat ik al geadopteerd heb ondertussen in mijn dagelijks leven. Zo.
Dat is een mantratje of dat zo. Dat geeft zoveel houvast. Hoe moet ik hier nu mee omgaan? Of wat ben ik hier nu aan het doen? Nee, wacht. Cut the crap was het adagio. Ja, oké.
Ja, in die zin van niet te veel gezever, niet te veel drama-energie. Maar ook natuurlijk, dat is misschien eigenlijk... Het is grappig, de twee dingen die vooral de belangrijkste tips zijn, zijn zo simpel als kraanwater. Hè? Gezond leven... En rusten.
Ja, dus als Lieve zegt, cut the crap. Je kunt dat op zoveel dingen toepassen, maar wat er met kop en schouders wel bovenuit steekt, voor mij ook, is de zorg voor mijn lichaam. Hoe dat eigenlijk mijn gids kan zijn. En zelfs in barre tijden, want dat is het toch ook, zo'n overgang. Of voor veel vrouwen toch. Van zelfs in barre tijden op mijn lichaam te vertrouwen. Ik merk bij mezelf echt een ongeziene toewijding aan de zorg voor mijn lichaam. En ik kan daar niet rond. Dat maakt zo een soort toewijding voor mijn eigen lijf wakker en daardoor ook precies voor mijn ziel of voor mijn zielenwens. Dat valt lekker te samen of dat spreekt eigenlijk door mijn lichaam. Ja, dat is bijna raar om te zeggen, maar dan is een lijf dat lastig doet ook een soort hulp om zo te voelen waar gaat het wel nog over? Hè? Wat is die essentie?
Ik weet nog in het begin, ik zat heel erg in een vechtmodus. Want de dingen waar ik vooral last van had, nog altijd, is slechter slapen en veel verstrooider zijn, mij veel moeilijker kunnen focussen. En ik ging dan in een soort van verzet, hè, want ik, een deel van mijn inkomsten heb ik altijd vergaard door facilitatieopdrachten, een moderator, een presentator. En ja, ik was toen iedereen bezig, ja, dat gaat zo niet, hè, dat kan niet, hè. Ja, bedoel, ik heb mijn brein nodig. Hè. Ja, je zit er dan op een podium met al die professoren en je weet niet meer wat je... Allee, zo. Dat heb ik nu dus helemaal niet meer. Hè. Ergens zit het zinnetje ook van de Red School, trust your body, it has a plan. En... ik ben toch veel betere vrienden geworden met mijn eigen lichaam, ook al begint het rare kuren uit te halen. Dus dat vertrouwen is voor mij gegroeid. Mm.
Isabel zag eerder deze week een documentaire over de ecologische uitdagingen waar we voor staan. Once you know. Ze ziet een interessante link.
Ik had plots door dat de oefening die je maakt in een overgang door... Je lijf is niet meer zo jong en fit en alles kunnend als dat je gewoon bent. Je hebt je aan te passen aan wat er is. Je lichaam verandert. En dat brengt beperkingen met zich mee. En dat is een stuk van wat wij nodig hebben om te kunnen leven, maar dat is ook wat wij als samenleving nodig hebben om te kunnen gaan met de uitdagingen waar wij voor staan. Met alles blijven willen, aan dit tempo geraken wij er niet maatschappelijk. Dus wij moeten iets anders leren, collectief. En het is precies in de overgang dat ik dat nu op individueel niveau voorgeschoteld krijg en kan oefenen. En dan verandert dat perspectief wel, want dan is wat ik mee aan het dealen ben niet gewoon spijtig dat ik met beperkingen moet leven. Ja, en dat voor de rest van mijn leven helaas altijd minder gaat zijn dan dat geweest is. Gewoon omdat ik ouder word, nog los van ziekten of wat dan ook. Maar dan is dat eigenlijk ja, een cadeau of een vaardigheid die essentieel is om te kunnen overleven. Een essentiële vaardigheid voor de komende jaren, voor de toekomst van ons als gemeenschap ook. Ja, ik vind dat wel tof om daar zo naar te kijken, omdat je dan niet alleen op individueel niveau een burn-out of een menopauze of een COVID of een depressie of een kanker aan het verteren bent, maar dat je eigenlijk ook hetzelfde aan het leren bent als dat we collectief, maatschappelijk gaan voorstaan. De collapse die er komt op vlak van droogte, natuurrampen, armoede, epidemies, oorlog, volksverhuizingen enzovoort, die dwingt ons ook om, of die gaan ons ook dwingen om met minder goed te kunnen zijn. Want we denken altijd dat tekort, dat dat een probleem is, maar er zit echt ook een kans in. Want ik denk echt dat zo de sleutels voor de toekomst, dat dat niet langer is van hoe weerbaar ben ik tegenover stress, wat is mijn performante snelheid, of hoe kan ik multitasken of zo, of hoe handig ben ik in het verwerken van informatie en prikkels. Maar wel van hoe kan ik zonder alles wat aan mij vult en afleidt, hoe weerbaar ben ik tegenover leegte en tekort eigenlijk, hoe behendig ben ik in het verwerken van gemis en beperking, wat is mijn vermogen tot rust. En dan denk ik dat echt overgang ja, echt een goede oefentijd is.
Leerschool. Ja. Een mooie leermeester. Ja. Meesteres.
Yes.
Ja, er zijn wel wat dingen gepasseerd al waarvan dat we zeiden van ach, ja, allee, dat is ook spijtig dat we dat niet kunnen doen. Bijvoorbeeld rond vrouwen en hun borsten en de veranderingen in hun borstweefsel doorheen de overgang. Daar weet ik nu eigenlijk niks van. Ik heb nu door dat daar iets over te weten valt. Mm-hmm. Ja.
Ja, ook het biomedische vaginaal met die verzakking en zo. Dat hebben we ook maar heel kort aangeraakt. Maar er is heel veel meer over Hans het onderstel.
Ja. Ja, jij noemt dat zo schoon daar van onder. In die vierde aflevering.
Ja, maar daar raken we ook maar gewoon aan. Maar ja. Want eigenlijk, Carol, ja, dat is die haar praktijk. Ja. Die kan daar veel meer over vertellen. Maar.
Ja. En je hebt ook echt zo hormonen, yoga en al. Hè? Dus er zijn echt nog zoveel mensen die we zouden kunnen spreken.
Ja, specifiek ook die premature menopauze. Want ook daar, we hebben daar wel met Lieve kort over gesproken, maar ik ken ook een paar andere mensen. Daar komt ook een gans traject en een apart soort wijsheid en verwerkingsproces bij. Ja. Dat we eigenlijk ook niet... En dan, ja, jij met het idee met heel veel groepen mensen, specifieke groepen mensen met een bepaalde beperking. Ja. Of ik denk nu ook, ik heb mensen met autisme rond mij.
Ja. En heel het stuk rond voeding, dat zou ook een aflevering op zich kunnen zijn. Hè? Hoe werkt dat allemaal precies in op je
hormonen, op je neurotransmitters.
Absoluut. Ja, dus hierbij, als er ergens iemand is die zin heeft om daar middelen tegen te gooien, wij zijn bereid om nog een tweede seizoen te maken. Maar,
oh ja, dat zou top zijn.
Bring us the money.
Dit eerste seizoen van Wijze Vrouw. Dank aan het Vlaams Audiovisueel Fonds en Heelan Ziekenfonds om dit project mee mogelijk te maken. En ook aan iedereen die rewards aanbood om de crowdfunding een duwtje in de rug te geven. Tutti Passi, Eva Peters, Huizen Magisch, Thuiskomen bij Jezelf, Nimsa Fotografie en Sens Tantra Massage. Dank natuurlijk ook aan iedereen die steunde via de crowdfunding. Jaar willen we uitkomen met Ziel, een onderzoek naar het onzichtbare en het onmeetbare. Je kan audiomakerij Selkie nog steeds een zetje geven via de steunknop op www.selkie.be. Wijze Vrouw is een project van Selkie, de audiomakerij van Ruben Nachtergale en Eva de Grote in samenwerking met Isabel de Waalen. Dank aan Catharina Lindekens voor haar feedback onderweg en aan Smila Nachtergale voor de vocals en song. We zijn intussen ook gestart met vrouwencirkels, want we ontdekten hoeveel deugd het kan doen om ervaringen uit te wisselen. Wil je er graag eens eentje bij wonen? Stuur een bericht via Facebook of via info@selkie.be. We ontdekten ook dat er veel interesse is in de workshops die sommige van de vrouwen in deze podcast aanbieden. Wil je daarover op de hoogte blijven? Volg Wijze Vrouw op Facebook. En dan ook nog dit. Als je iets hebt gehad aan deze podcast, vertel het dan ook aan anderen of schrijf een recensie op sociale media. Wij willen de Wijze Vrouw blijven uitdragen in de wereld en op die manier informatie en verbinding brengen rond het avontuur van het ouder worden als vrouw. Go, 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 Wijze Vrouw. Served as weak.